Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 87 zingen wij het vierde en het vijfde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Petrus 1, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 vers 15... Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschiet, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren vertuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, dengene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in de vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Wij zijn bezig met een prekenserie over de Dordtse leerregels, een van onze belijdenisgeschriften. We zijn aangekomen bij het vijfde hoofdstuk en daarvan de zevende paragraaf, die wij vanmiddag met de hulp des Heren willen overdenken. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 7, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze paragraaf hoe vallende gelovigen worden bewaard. Hoe vallende gelovigen worden bewaard. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats, het woord wordt niet uitgeworpen. In de tweede plaats, de geest vernieuwt hen krachtiglijk. En in de derde plaats, het herstel wordt door de gelovigen beleefd. Dus hoe de vallende gelovigen worden bewaard. En dat wordt ons duidelijk gemaakt in deze paragraaf op een drietal manieren. In de eerste plaats, het woord wordt niet uitgeworpen. In de tweede plaats, de geest vernieuwt hen krachtiglijk. En in de derde plaats, het herstel wordt door de gelovigen beleefd. Gemeente, we zijn bezig met het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels dat handelt over de volharding der heiligen. We hebben gezien, de heiligen zijn geen heiligen in zichzelf. In zichzelf zijn en blijven zij zondaren. En voor de remonstranten is het zo dat men dan weer terug moet keren, en als men niet terugkeert in de vrije wil die aan een ieder geschonken is, dan is iemand alsnog ten dode opgeschreven. De leer van de remonstranten is een hele troosteloze leer. Eigenlijk heb je nooit zekerheid. Als je nog een dag voor je sterven een zonde zou begaan, dan zou het alsnog weer verloren zijn. We zullen straks horen dat het voor de remonstranten zelfs mogelijk is dat iemand uit zijn wedergeboorte valt. Dat een kind van God weer gewoon een natuurlijk mens kan worden. En dat komt omdat de remonstranten de nadruk leggen op het werk wat de mens doet. Daar staat of valt het mee. En de contra-remonstranten die hebben de nadruk gelegd op wat God doet. Daar staat of valt het mee. In de vorige paragraaf hebben wij gehoord dat de Heere zijn kinderen bewaart voor de lastering van de Heilige Geest. Zij zullen nooit zondigen ten dode. Dat wil niet zeggen dat zij niet zondigen, en het wil ook niet zeggen dat zij niet vallen of diep kunnen vallen. En daar gaat het eigenlijk vanmiddag over in deze paragraaf, dat hoewel zij vallen, mag ik het zo zeggen, zij nooit dood zullen vallen. De Heere zal hen in het vallen ook nog bewaren. Hij zal ze altijd weer terechtbrengen. Jongens en meisjes, eigenlijk is deze paragraaf vanmiddag niet zo moeilijk. Het staat er misschien wel een beetje moeilijk voor jullie, maar ik zou zeggen, denk maar aan de gelijkenis van het verloren schaap. De goede herder, hij brengt de verloren schapen terecht. Hij verlaat de 99 om dat ene verloren schaap, wat uit zichzelf niet meer terugkomt, terug te brengen. Daar zorgt de goede herder zelf voor. Dat hangt niet van het schaap af. Maar het schaap, dat is zijn schaap. Hij heeft dat gekocht. Het is zijn eigendom. Hij heeft het lief. En hoe dwars dat schaap ook is, en hoe ver dat het ook afgedwaald is, maar de goede herder, hij zorgt ervoor dat dat schaap weer terecht komt. Nou, dat is eigenlijk waar het vanmiddag in de preek over gaat. De Heere heeft zijn kinderen lief. En we zijn ermee begonnen vanmiddag. Hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. Zeker Gods kinderen vallen wel. Gods kinderen zondigen wel. En soms dan zondigen zij ook heel verschrikkelijk. Bekende zonden, we hebben ze al meer aangehaald in dit vijfde hoofdstuk. Dat zijn de zonden van David en Batseba. Dat is de zonde van Petrus, ik hoop daar straks ook nog wel op terug te komen. Dat is de zonde van Hiskia, notabene na zijn genezing. Dan laat hij aan een gezantschap aan Babel al zijn bezittingen zien. Dan is Hiskia, die zo begenadigd is door de Heere, weer zo trots geworden en zo ver van zijn plaats. We zouden nog heel veel andere voorbeelden kunnen geven. Denk aan Simson, denk aan Salomo enzovoort enzovoort. Gods kinderen zondigen wel. Ze zondigen niet goedkoop, hebben we de vorige keer gezien. En ik mag ook nu zeggen, ze zondigen niet ten dode. Want er staat eerstelijk in zulk vallen, bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad. Er wordt hier een vergelijking gemaakt eigenlijk tussen de geboorte van een kind en de geboorte van een kind van God. Een natuurlijke geboorte en een geestelijke geboorte. Er is een groot verschil, want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Maar hoe is de natuurlijke geboorte? De natuurlijke geboorte is door een zaad. Als er geen zaad is, dan kan er geen bevruchting zijn. Dan kan er ook geen geboorte zijn. En hoe is de geestelijke geboorte? De geestelijke geboorte is ook door een zaad. Zonder dat zaad kan er geen geboorte zijn. En wat is het zaad dat de Heere gebruikt voor de wedergeboorte? Nou, gemeente, heel eenvoudig, dat is het zaad wat ik vanmiddag bij vernieuwing strooien mag in uw midden. Dat is het zaad waar Petrus over sprak in 1 Petrus 1. Dat is het woord wat onder u verkondigd is. Dat is het onveranderlijke en het eeuwig blijvende woord van God. De apostel Johannes zegt daar, bij de apostel Johannes lezen wij daarvan in Johannes 3 vers 6. En dan tekent hij uit de mond des Heren op: hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dan in zijn brief, in zijn zendbrief, in 1 Johannes 3 vers 9, daar lezen we: een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Zijn zaad blijft in hem. En dat is dat onveranderlijke woord van God. En Petrus die schreef het ook in het 23e vers van het hoofdstuk wat we gehoord hebben. Gij die wederom geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En wat is dat zaad? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Gemeente, onder dat zaad mogen wij vanmiddag allen verkeren. Ik sta hier als een zaaier. En ik mag met handvollen vanmorgen en ook vanmiddag weer dat zaad in de gemeente werpen. Dat is groot. Dat is rijk, jongens en meisjes, als je hier mag zitten. Daar waar het zaad der wedergeboorte gestrooid wordt. Daarom ben ik zo blij dat je er bent. Dat je naar de kerk gekomen bent en ik wil u op het hart drukken om u ook in de vakantieperiode te stellen onder het woord. De Heere mocht het willen gebruiken, juist in deze periode. Maar er moet er wel wat gebeuren. Wat moet er gebeuren, jongens, meisjes? Wanneer is het zaad niet verloren? Jullie kennen allemaal de gelijkenis van het zaad. Veel zaad is verloren, ook van het zaad wat ik mag strooien. Wat is er overgebleven van de preek van vanmorgen? Misschien hebben de vogelen des hemels al meer dan de helft weer weggepikt. En misschien dat er nog wat ligt, maar zijn het straks de doornen? Of zijn het de zorgen des levens die het wegnemen? Wanneer kan dat niet? Wanneer blijft dat zaad? Als het valt in een wel toebereide aarde. En daar moet de Heere zelf aan te pas komen. Dat kan ik niet. Dat mag u ook niet van mij verlangen. Ik kan het woord niet in uw hart brengen. Ik zou dat wel willen. Maar jongens en meisjes, dan moet de Heilige Geest, die moet de harten van mensen openen. Want, dat zullen we straks zien, het gaat over woord en geest. In onze eerste gedachte het woord, in de tweede gedachte over de geest, dat hoort bij elkaar. En alleen de Heilige Geest kan dat zaad der wedergeboorte in het hart brengen. En als het daar komt, gaat het er nooit meer uit. Nooit meer. Als dat zaad, een zaad der wedergeboorte voor ons persoonlijk geworden is, dan kunnen wij nooit meer onwederom geboren worden. Waarom niet? De Heere zorgt ervoor, staat hier, dat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Dus dat zaad zelf, dat vergaat niet. Dat zaad zelf, dat is een onvergankelijk zaad. Maar dan zou het nog mogelijk zijn, als dat onvergankelijke zaad uit ons genomen wordt, dat het ook weg is. Maar onze vader zegt, dat kan ook niet. Dus het wordt niet uitgeworpen, het blijft ook in de wedergeborene. En dan zegt iemand misschien, nou ja, maar dat spreekt toch vanzelf. Nou, voor de remonstranten spreekt dat helemaal niet vanzelf. En ik denk dat er nog wel mensen zijn, gemeente, ook vandaag, voor wie dat helemaal niet vanzelf spreekt. Weet u wat de remonstranten deden? Zij legden de volle nadruk op de daad van het geloof. Eigenlijk hadden de remonstranten geen oog voor de wedergeboorte waarin het geloof wordt geplant. Eigenlijk namen zij de wedergeboorte alleen zoals wij dat nu doen in ruimere zin. En gemeente, er zijn nog heel veel dominees vandaag de dag. En ik noem dat een ernstige dwaling. Er zijn nog heel veel dominees die leggen alleen nadruk op de daad van het geloof. En daar hangt voor hen alles van af. En zij vergeten de planting van het geloof. En als je de volle nadruk legt op de daad van het geloof, nou, dan hangt er van die daad heel veel af. En die daad is er niet altijd. En wat gebeurt er dan als die daad van het geloof er niet is? Maar wij zeggen nee, het begint met de planting van het geloof. Als de Heilige Geest het hart opent, dan wordt het geloof geplant in het uur van de wedergeboorte. En dat geloof, dat gaat nooit, nooit meer weg. Dat geloof, dat legt een band met Christus. En of dat geloof nou in oefening is, ja of nee, of dat geloof nou dadig is, ja of nee, dat maakt voor de band met Christus niet uit. Die band is onverbrekelijk. Dat maakt voor de gelovige zelf natuurlijk wel uit. En het maakt voor zijn troost wel uit. En het maakt voor het gevoel van de genade waar we het straks over hebben wel uit. Maar het maakt niet uit voor zijn zaligheid. Er zijn maar twee soorten mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. Nou, die remonstranten die leggen zo de nadruk op de daad van het geloof, dat ze eigenlijk zeggen, ja, als die daad van het geloof er niet is, en als een mens in de zonde valt, nou ja, dan is die eigenlijk een onwedergeboren mens gelijk. Nee, ze gaan eigenlijk nog een stap verder. Dan zeggen ze, dan is die mens op dat moment onwedergeboren. Ook al was hij eerst wedergeboren. Kijk maar, u kunt het lezen in de, bij de verwerping der dwalingen, de 8e dwaling. Daar verwerpt de synode de dwaling van degene die leren dat het niet ongerijmd is dat de mens zijn eerste wedergeboorte verloren hebbende wederom opnieuw, ja, menigmaal geboren worden. Dus de remonstranten, een mens kan wel 10 keer wederom geboren worden. Een mens kan wel 20 keer wederom geboren worden. Een mens kan zijn wedergeboorte weer verliezen. En wat zeggen onze vaderen daarvan? Wel, zij zeggen in dat artikel, want deze verloochenen door deze leer de onverderfelijkheid van het zaad Gods, waardoor wij wederom geboren worden. De onverderfelijkheid van het zaad Gods, het woord dat de Heere gebruikt heeft voor de wedergeboorte, dat is onverderfelijk. Petrus zegt het in 1 Petrus 1 vers 23, gij die wederom geboren zijt niet uit een vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad. Dus als de Heere eenmaal het hart geopend heeft en het zaad in je hart gebracht heeft en daardoor de band met Christus gelegd is, dan wordt die band nooit meer verbroken. Wat een verschrikkelijke leer is de leer van de remonstranten. En gemeente, allerlei invloedingen van die leer, die vind je vandaag de dag telkens weer terug. Of gedeeltelijk of geheel, of soms zelfs nog erger. En uiteindelijk is het evangelie, dat geen evangelie meer is, maar waarbij de zaligheid afhangt van de vrije wil van de mens. De Heere zorgt ervoor dat het woord niet wordt uitgeworpen. Is het al van binnen in je hart, jongens en meisjes? Want dat weet je natuurlijk wel. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen dat wij zouden leren de onbewuste wedergeboorte. Nou, dat vind ik een verschrikkelijke aanklacht. En dat vind ik ook heel erg gemeen. Want wij leren dat niet. Wij leren niet dat iemand onbewust wederom geboren kan zijn. Wij leren als de Heere gaat werken, als hij het hart opent. Natuurlijk dat je dat merkt, dat gaat niet buiten je om. Als de Heere je hart gaat openen, daar ben je zelf bij. Kijk maar naar Lydia. Nee, er is geen onbewuste wedergeboorte. Maar er is wel verschil tussen de planting van het geloof en de daden, of zoals Comrie zegt, de oefeningen van het geloof. Is dat geloof al in je hart? En bent u zo ook opgekomen vanmiddag, gemeente, met de beden of je hart geopend mag worden? Wij houden dat hart dicht. Ja, daar kun je God de schuld niet van geven. De Heere laat het zaad overvloediglijk strooien. Dus het is echt niet zo dat ik bang zou zijn vanmiddag dat dat zaad bij u allemaal terecht komt. Ik hoop dat zelfs. Dat er niemand in de kerk zit of dat zaad, dat komt bij hem. Maar weet u, dat zaad, dat valt weer van ons af. Wij houden ons hart dicht. En van onze kant is het een verloren zaak. Maar in de kerk, gemeente, daar opent de Heere harten. We hebben pas bij Lydia stilgestaan. De Heere opent harten. Dan gaat het woord naar binnen. Dan doet het woord zijn kracht. Dan vergeet je de dienst nooit meer. Dan zal het woord levend en krachtig blijven. En uit dat woord, daar komt een nieuw levensbeginsel voort. Wat is dat woord toch rijk? Wat is het toch groot dat we dat woord mogen hebben? We kunnen dat eigenlijk niet genoeg waarderen, dat de Heere zulk een zaad aan ons heeft toevertrouwd. En dat we daar gedurig onder mogen verkeren. We gaan naar onze tweede gedachte. De geest vernieuwt hen krachtiglijk. Ten andere vernieuwt hij hen krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. Dat woord dat was het middel der bekering. Dat woord dat heeft de Heere gebruikt. Dat woord dat heeft de Heere gezegend. En dat woord dat blijft als een wortel in je hart. En kijk, nu kan het wel zijn, dat heb je met planten ook, dat de plant zelf weg is. Althans, dat lijkt. Dat de plant zelf is verdord. Of dat de plant zelf is afgesneden. Dat kan zo lijken dat je zegt, nou, er is helemaal niks meer van over. Maar kijk, als die wortel blijft, dan is de plant niet dood. Je ziet hem niet. Maar als die wortel levend is, dan zal de plant weer uitlopen. En zo is het met de bekering. De wortel gaat nooit meer weg. En daarom de wortel der zaak moet in ons gevonden worden, gemeente. En wat er ook over Job is heen gekomen, maar die wortel die heeft niemand uit kunnen roeien. Dat woord dat was het middel der bekering. En ook de Heilige Geest, dat is het tweede eigenlijk wat hier staat, de Heilige Geest, die dat woord in het hart gebracht heeft, die gaat ook nooit meer weg, nooit meer. Als de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft in ons hart, dan blijft hij daar ook. Kijk, want het woord alleen doet het niet. Bij het woord moet de herscheppende werking van de Heilige Geest zijn. Dat is in de natuur ook zo. Het zaad alleen doet het niet. Daar moet de vernieuwende werking van de Heilige Geest zijn, die het gelaat van het aardrijk vernieuwt. En dat is in het hart ook zo. Maar de Heilige Geest blijft daarbij. En de Heilige Geest die zal die zondaar weer krachtiglijk tot bekering brengen. Krachtiglijk, hij zal sterker zijn dan die zondaar. De zonden kunnen sterk zijn. En het kan zelfs zo zijn dat een kind van God soms een tijd in de zonde leeft en dat de boze hem zo in zijn macht heeft en dat hij voortgedreven wordt als een schaap dat dwaalt in het rond en dat de Satan tekeer gaat, maar dat zaad neemt hij mee. Dat zaad blijft in hem en dat zal de Heilige Geest gebruiken om hen weer tot bekering te brengen. Psalm 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, dat is het verschil met de remonstranten. En dan moet u maar kiezen, gemeente. Bij de remonstranten moet je het zelf vasthouden. En als je het niet vasthoudt, dan ben je het kwijt. En dan ben je weer onwedergeboren. Maar in de leer die wij u verkondigen, daar houdt God het vast. Hij die begonnen is, hij zal het ook voleindigen. Weet je wat wij leren, jongens en meisjes, wat daar op de galerij staat en daar? Dat de Heere de Alfa is en de Omega. Het begin en het eind. De eerste en de laatste. Niet de zondaar, maar dat is de Heere zelf. De Heere zal nooit laten varen. We zijn er ook mee begonnen. En we mogen er iedere preek mee beginnen. Hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. Wat is dat bemoedigend. En niet dat Gods kinderen dat altijd kunnen bezien. Kijk, door hun zonde kan het zo zijn dat die hele plan des geloofs weggekwijnd is. En dan zien ze ook niet dat het nog weer goed mag komen. Dan zeggen ze, er komt nooit meer wat van terecht. Maar gemeente, de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, komt altijd op zijn werk terug. En daar mag je ook om vragen, als je het niet meer kunt bezien. En als de duivel zegt, je hebt toch geen heil bij God. En als je vreest dat het verloren is, dan mag je daarom vragen of de Heere wil terug wil komen op zijn eigen werk. En dan is het zo met Gods kinderen dat ze moeten zeggen, Heere, als u dan nog nooit in mijn leven begonnen bent, zou u dan nog willen beginnen? Doorgrond me en ken mijn hart en zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Dus een mens wordt maar één keer wederom geboren. Maar één keer. Dat moeten we nooit meer vergeten. Hangt ook weer samen met de leer van de doop. De doop is het sacrament van de wedergeboorte. De doop is eenmalig. Twee keer dopen, dat strijdt met onze leer. De wedergeboorte is eenmalig en niet tweemalig. Of meervoudig. Dat de wedergeboorte maar eenmalig is, wil niet zeggen dat de bekering eenmalig is. Kennen wij het verschil? Want daar zit een wereld van spraakverwarring. Kennen wij het verschil tussen de wedergeboorte en de bekering? Het lastige is dat die twee woorden door elkaar gebruikt worden. Als ik aan u vraag, bent u bekeerd? Dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, bent u wedergeboren? Dus bekering gebruiken wij ook in de betekenis van wedergeboren. En wedergeboorte wordt ook wel weer gebruikt in de betekenis van bekering. In de dogmatiek noemen wij dat de wedergeboorte in ruimere zin. Ik denk dat het minst verwarrend is om de wedergeboorte te gebruiken voor het moment van levendmaking. Dat gebeurt maar één keer. En dat zaad der wedergeboorte, dat verdwijnt nooit meer. En om het woord bekering te gebruiken voor de vernieuwing. Voor de wedergeboorte in ruimere zin. En bekering, hoe vaak is dat nodig? Ja, sommige mensen zeggen, eens bekeerd is altijd bekeerd. Nou, dat is niet bijbels. Nee, de bekering, dat moet meerdere keren gebeuren. Hebt u daar een bewijs voor uit de Bijbel? Ja. Ik denk aan Simon Petrus. De Heere zegt tegen hem, zo gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Petrus bekeerd? Petrus is al lang bekeerd. Ja, dat dacht hij zelf ook. Dat hij al bekeerd was. Maar de Heere zegt, nee Petrus, jij moet nog bekeerd worden. Hij was wel wederom geboren. Hij was wel wederom geboren. Maar hij was nog niet bekeerd. Wanneer is hij dan bekeerd? Voor de tweede keer bekeerd. Op de paasmorgen. Toen de Heere Jezus hem opgezocht heeft na zijn opstanding uit de doden. En toen hij zijn broederen mocht gaan versterken. Zoals de Heere hem dat beloofd heeft. Dus het is helemaal niet waar, eens bekeerd is altijd bekeerd. juist Gods kinderen die gaan vragen om bekering. Zeggen, Heere, bekeer mij toch, ik ben zo onbekeerd. Een dagelijkse bekering is nodig. Hoe vaak moet een kind van God bekeerd worden? Nou, ik weet niet hoeveel, maar iedere dag weer opnieuw. Iedere dag weer opnieuw. En het is onvruchtbaar als ze zich niet bekeren. Want we dwalen altijd weer af. We zijn als een schaap dat altijd bij de herder vandaan gaat. En nu blijft de geest, die blijft in hen. En het woord blijft in hen. En dat woord wat de Heere gebruikt heeft, dat versterft nooit. Dat beginsel van het nieuwe leven, dat kwijnt nooit weg. De Heilige Geest brengt hen altijd weer terecht. Zekerlijk en krachtiglijk staat er. Zekerlijk, zonder enige twijfel. Ze komen weer terug. En als ze niet terugkomen, nou ja, dan is het niet van God geweest. Iets anders kan ik niet concluderen. Als iemand niet meer tot bekering komt, dan is hij niet uit zijn wedergeboorte gevallen, maar dan is hij nooit wederom geboren geweest. Er zijn wel mensen die doen voorkomen alsof zij wederom geboren zijn, maar ze kennen de echte bekering niet. En als zulke mensen in zonde vallen, dan kan dat een schok teweeg brengen in een gemeente. Ongelooflijk, men had dat nooit van die bekeerde, van die wedergeboren man of vrouw gedacht. Maar uit de vruchten blijkt, hij was niet wederom geboren. We hoeven niet te oordelen, maar aan de vruchten kent men de boom. En een kind van God kan vallen, een kind van God kan diep vallen, heel diep. Maar hij komt tot bekering. Zij komt tot bekering, daar zal de Heilige Geest voor zorgen. We gaan naar onze derde gedachte. Het herstel wordt door de gelovigen zelf beleefd. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51, vers 9 en 10. Gods offers zijn een gans verbroken geest en het tiende dan vindt geen onze offerande lust. Psalm 51, vers 9 en 10.
Thank you. onze derde gedachte, het herstel, wordt door de gelovigen beleefd. Gemeente, dan vinden wij hier 5 vruchten van de bekering. Wat gaat dat woord dan doen? Wat gaat de Heilige Geest doen? Als een gelovige in de zonde gevallen is, dan gaat de Heilige Geest iemand terechtbrengen. En hoe brengt hij dan iemand terecht? Er worden hier 5 dingen gezegd. Eigenlijk zou je die werkwoorden eruit moeten lichten. Jullie krijgen toch ontleden op school, jongens en meisjes? Werkwoorden, weet je toch wat dat zijn? Misschien vind je die artikelen moeilijk. En dan kan het bijvoorbeeld helpen, als je voor de preek thuis dat artikel eens leest, en dan ga je bijvoorbeeld de werkwoorden eens op een rijtje zetten die gebruikt worden. Dan kun je de zinnen in stukjes knippen. En dan staan er hele mooie dingen hier. Er worden 5 dingen genoemd. In de eerste plaats wordt er gesproken over het bedroefd zijn over de zonde. De droefheid naar God. Dus hoe brengt de Heere de gelovigen terecht? Door ze droefheid in het hart te geven. En dan maakt de Bijbel verschil tussen de droefheid der wereld en de droefheid naar God. En de droefheid naar God, dat is de droefheid volgens de Griekse betekenis, de droefheid overeenkomstig God. Dus de droefheid zoals God die hebben wil. En dat is echt een andere droefheid dan de droefheid der wereld. De droefheid naar God, die werkt verootmoediging. Die maakt mensen klein. Weet je nog van de preek van vanmorgen? De dalen. De droefheid naar God maakt mensen klein. En de droefheid der wereld verbreekt mensen niet. Kaïn was wel bedroefd. Esau was bedroefd. Judas was bedroefd. Maar het verbrak hen niet. En de droefheid naar God verbreekt een mens. De droefheid van de wereld die gaat over de gevolgen van de zonde. Dat vond Kaïn ook wel erg. En dat vond Esau ook verschrikkelijk. En Judas zegt ook, ik heb verraden onschuldig bloed. Had ik het maar nooit gedaan. De gevolgen van de zonde. Maar de droefheid die naar God is, die gaat over de zonde zelf. De droefheid der wereld doet de zonde niet verlaten. Dus mensen zijn wel bedroefd, maar ze gaan toch op hetzelfde zondepad voort. Ze breken niet met de zonde. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. De droefheid naar God doet breken met de zonde. De droefheid der wereld, ja, daar kan God geen behagen in hebben. De droefheid der wereld is misschien zelfmedelijden. De droefheid der wereld heeft geen oog voor wat wij verdiend hebben. Maar de droefheid naar God, dat is een heimwee naar God. Dan is het je om God zelf te doen. Dan kom je terecht bij de oorzaak. Dat werkt een bekering. Dan breek je met de zonde, dan haat je de zonde, dan vlucht je weg van de zonde. Kijk, zo brengt de Heere zijn kinderen terecht. Ze gaan de ellende beleven. Ellende, verlossing, dankbaarheid, ja. Ze gaan de ellende opnieuw beleven. Waar ze weer in terecht gekomen zijn. Ze zijn niet onwedergeboren, zo voelt het wel. Maar ze zijn wel onbekeerd. David in Psalm 51 is onbekeerd. Onbekeerd. Hij was een kind van God. Maar hij was onbekeerd. Tegen u heb ik gezondigd, zegt hij. Hij verlangde naar God. Petrus, zijn voorbeeld hebben we ook al meerdere keren genoemd. Hij was onbekeerd. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Het gaat niet zonder droefheid. Het gaat niet zonder tranen. Als de zonde ons niet bedroeft, gemeente, dan kennen wij de liefde tot God niet. Dus hoe brengt de Heere zijn kinderen terecht? Hij gaat de smart over de zonde werken. Heb je daar last van? Zo werkt de bekering. Dus dat is niet buiten de mens om. Jongens en meisjes, als de Heer in je hart gaat werken, en dat is voor de eerste keer en telkens weer, dan word je bedroefd over de zonde. En dan ga je breken met de zonde, echt waar. Dan hoef je moeder dat niet tegen je te zeggen, dan ga je het uit jezelf doen. Dan ga je je kamer opruimen. En dan ga je je kledingkast opruimen. En dan zeg je, nee, dat kan niet meer. Dat past niet. Zo wil de Heere dat niet hebben. Dan word je er bedroefd over, begrijp je? Dat zijn vruchten van de bekering. En als iemand later in de zonde weer valt, dan krijg je weer hetzelfde proces. Want dat zaad, dat is er nog in zijn hart. Het was wel afgeknipt of men had er overheen geleefd, maar die wortel die spruit weer uit. Droefheid. In de tweede plaats, de begeerte naar vergeving. Want de zonden maken scheiding. En die scheiding, dat doet nu juist zo smart, omdat het die wedergeborene om God te doen is. Dus die droefheid, die smeekt om vergeving. Vergeving in het bloed van de middelaar. U zegt, nou, dat gaat een beetje snel. Toch, de zondaar heeft toch niet gelijk oog voor het bloed van de middelaar. Er moet eerst plaats gemaakt. Ja, wacht even. Wij hebben het hier over de gelovigen die in de zonde vallen. Het gaat hier niet over de eerste bekering. Hoe gaat het bij die eerste bekering? Nou ja, dat lees je in de Heidelberger. Zondag 2, 3, 4, 5. Hoe een zondaar bij Christus komt. Inderdaad, daar begint het niet mee. Maar hier gaat het over iemand die iets van de vergevende kracht van Christus bloed heeft mogen kennen en die toch in de zonde gevallen is. En die de zonde ervaart als onvergeven en smeekt om vergeving. Begeren en verkrijgen, dat zijn de werkwoorden hier. Begeren en verkrijgen. Dat is wat, als er nou begeren stond, punt. Maar niet verkrijgen, dan had het rechtvaardig geweest. Maar de Heere geeft zijn kinderen vergeving. Dat doen ouders toch ook. Je kunt bij je ouders 1 keer terugkomen. Je kunt 2 keer terugkomen. Je kunt 3 keer terugkomen. Ik durf te zeggen, je kunt 10 keer terugkomen bij je ouders. Als je zo terug mag komen, zoals de verloren zoon terugkwam, dan zullen jouw ouders je toch niet wegsturen. En dat doet de Heere ook niet, echt niet. Je kunt bij de Heere wel 10 keer terugkomen. Je kunt bij de Heere, ja, ik durf het te zeggen, je kunt bij de Heere wel 100 keer terugkomen. Je kunt bij de Heere dagelijks terugkomen in de weg van boetvaardigheid, in de weg van verootmoediging. Dat bloed van Christus, dat krijgt juist in de weg waarin ik moet leren een zondaar te blijven, steeds meer waarde. Dat regeltje, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Ik denk dat Gods kinderen wel een leven nodig hebben om de diepte daarvan te mogen leren kennen. Ook David heeft mogen zingen, 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Hij heeft niet te vergeefs aangeklopt, die van de straf voor eeuwig is ontheven. In de derde plaats wordt er gesproken over het gevoelen van de genade. Gevoelen, dat is hier het werkwoord. Dus die gevallen zondaar, die gevoelde de genade niet. Het was zo ver weg. Het was zo donker en duister. Kijk maar wat David zegt in de 32e psalm. Toen ik zweeg, toen werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Het was zo stikdonker in zijn leven. Maar toen hij zijn zonde mocht belijden, toen hij voor God mocht leren bukken en buigen, toen het licht van de zonne der gerechtigheid weer doorbrak in zijn leven, o, toen mocht hij Gods genade weer gevoelen. En zo kunnen er onderscheiden tijden zijn, kunnen tijden zijn van donkerheid. Hoe komt dat nou, volk des Heren? U zegt misschien, dominee, het is zo donker. Avondmaalsbedieningen, dat zijn me vroeger zoveel, maar tegenwoordig blijft allemaal zo gesloten. Mijn kerkgang, waar ligt het aan? De prediking, ik weet het niet, het is zo donker. Maar misschien heeft het hiermee te maken dat je nog zo onbekeerd bent. En dat je weer bekeerd moet worden. Dat je je moet bekeren van je hoogmoed, van je dwaasheid, van je zonde. Want alleen in die weg gaan we de genade wederom gevoelen. Alleen in die weg komt de Heere weer terug. Weet u nog van vanmorgen? Die lelie die staat in de dalen. En als je niet in een dal komt, dan vind je de lelie niet. Ook niet al heb je hem wel eens gezien. U moet weer in dat dal van ootmoed terechtkomen. En dan zul je ervaren dat Gods barmhartigheden geen einde hebben. Als je ziet wat Jeremia in Klaagliederen 3 allemaal tegen de Heere durft te zeggen. Hij is mij een loerende beer, een verscheurende leeuw geworden. Dat zegt hij van de Heere. Als je ziet wat hij allemaal durft te zeggen in Klaagliederen 3, dan zou ik denken van nou, die hoeft bij de Heere nooit meer aan te kloppen. En als hij dan mag buigen voor de Heere, dan gaat Jeremia het belijden. Uw barmhartigheden zijn iedere morgen nieuw. Zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Het gevoelen van de genade. Het aanbidden van Gods deugden. Aanbidden is hier het werkwoord. Wat gaan ze doen? Aanbidden. Wat gaan ze aanbidden? De deugden van God gaan ze aanbidden. Welke deugden van God gaan ze aanbidden? Zijn trouw en zijn ontferming. Dat de Heere nu op zo'n zondaar nog neer wilde zien, dat kunnen ze niet begrijpen. Dat wonder, dat wordt steeds groter. Zalig worden, dat wordt een steeds groter wonder, naar de mate dat ik mezelf meer leer kennen. Nou, Petrus vroeger dacht hij zalig te worden, maar toen hij de meester verloochend had, toen kon het niet meer. Toen kon het niet meer. Toen heeft hij zichzelf van de lijst afgeschrapt. En toen de Heere toch in zijn leven terugkwam, toen bleef er maar één ding over. En dat is de Heere aanbidden. Zijn ontferming, zijn trouw, arme remonstrant. Die de grond legt in de mens. Nou, dan was Petrus verloren gegaan. Dan was David verloren gegaan. Dan zou God niet de eer krijgen die hij waardig is om te ontvangen. Maar in het leven van Gods kinderen wordt het bevestigd. Soli Deo Gloria. Alleen God de eer. En tenslotte, het naastiger werken aan hun zaligheid. Wat is hier het werkwoord? Werken. Werken. Maar dat hoeft toch niet? De zaligheid is toch niet uit de werken? Nee, de zaligheid is niet uit de werken. Dat is waar. Maar Gods kinderen gaan er wel aan werken. En ze moeten er wel uit werken. Werkt u zelf zaligheid? Met vrezen en beving, dat is een Bijbeltekst. Dus wat onze vaderen hier doen, dat is niet anders dan een Bijbeltekst aanhalen. Des te naastiger. Des te banger zijn ze geworden voor de zonde. Des te meer vrezen ze om de herder kwijt te raken. O, die herinnering aan de zonde is zo smartelijk. Nou, meneer Moerkerke wijst erop dat in Jesaja 21 het kolenvuur terugkomt. Dat is een hele mooie gedachte. Petrus, hij heeft de meester verloochend bij het kolenvuur in de zaal van Caiaphas. En dan bij de zee van Tiberias, als de Heer hem in zijn ambt gaat herstellen, dan komen ze met het schip, jongens en meisjes, dan komen ze aan de kant en wat brandt daar? Een kolenvuur. De Heer, hij heeft de meester verloochend bij een kolenvuur en hij wordt hersteld bij het kolenvuur. De Heer brengt hem in de omstandigheden terug. Dat doet de Heer vaak in het leven van zijn kinderen. Hij brengt ze terug daar waar ze gezondigd hebben, daar waar ze hem verloochend hebben. En dan wordt het zo onbevattelijk dat de Heer nog met hen te doen wil hebben. Dat ze des te vuriger, des te naastiger tegen de zonde gaan strijden. Des te meer de zonde gaan haten. En dat kun je nooit genoeg doen. Werken, de zaligheid werken, je kunt het nooit genoeg doen. Maar je mag er geen grond van maken. En dat is nou het verschil tussen een farizeer en een kind van God. Een farizeer die maakt er zijn grond van. En een kind van God die durft er niks voor te geven. Als de Heere dan straks zal zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Dan zeggen ze, wanneer, Heere? Ik heb het er zo slecht afgebracht. Ik ben zo tekort geschoten. De Heere zal zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan zegt de Geest dat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Niet als grond, maar als vrucht van het zaad der wedergeboorte. Als vrucht van de Heilige Geest. Als je er nog niet aan gewerkt hebt, wat dan? Dan is het zaad nog nooit in je hart gekomen. Als dat zaad in je hart komt, dan ga je aan het werk. De Heilige Geest die leert mensen werken voor de zaligheid. Niet als grond, maar als vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Kan toch niet anders als een boom verandert, dat de vruchten veranderen? Kan toch niet anders als een zondaar vernieuwd wordt, dat de werken veranderen? O jongens en meisjes, zoveel zin dat je eerst had om je leven te geven aan de wereld. Zoveel lust krijg je dan om je leven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. En ik hoop dat dat de vruchten in ons en jullie leven maar mogen zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dan is er niks mooiers, dan is er niks heerlijkers dan te mogen verteren in de dienst van de koning. Amen.